Hey, leuk dat je naar een van de vroegere afleveringen van de Bokschool podcast luistert. Wat je zult merken is dat behalve de naam ook het concept inmiddels wat veranderd is. In de eerdere afleveringen keken we samen, met audio en video dus synchroon, naar een wedstrijd. En tegenwoordig is de podcast echt op zichzelf staand, dus daar heb je geen video bij nodig. We bespreken dan een wedstrijd voor. En na de podcast kun je op je eigen moment de wedstrijd een keer gaan bekijken. Dat is hier dus een beetje anders. Hier wordt gevraagd om video op een gegeven moment te synchroniseren met je podcast audio. Dus dan weet je dat alvast voordat je gaat beginnen met luisteren. Veel plezier en leuk dat je naar de Bokschool luistert. Haluitjes. Welkom bij aflevering 10 van de Zweefsteek Podcast. Ik heet Bart van Polane Patel en ik ben trainer bij Unbroken. Dat is een boksschool, een sportschool in Tilburg. En daar geef ik dus boksles. Helaas nu even niet vanwege COVID-19. En daarom heeft deze podcast het licht gezien. Het idee is om samen een wedstrijd te gaan bespreken. Ja, daar gaan we later samen naar kijken. En als je achter het stuur zit of aan het werk bent en gewoon mee wil luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. Dat is het concept in een notendop. Soms kan het ook ergens anders overgaan. Maar wat ik een interessante ontdekking weer vind in deze tijd van vooral leren. Hè, nu we bij aflevering 10 zijn. Dus ik kan niet zeggen dat ik heel veel ervaring heb met het maken van podcasts. Wat ik heb geleerd is dat mijn motivatie om dit te doen, dat zit echt in de liefde voor boksen. Dat is de kern, dat is echt waarom ik dit doe en waarom ik bijvoorbeeld uitkijk naar het maken van een podcast. In plaats van wat ik vanmiddag een beetje had van, goh, dan moet er weer eentje uit vanavond. Er wordt iets van me verwacht en dat, ja, er moet weer een podcast uit. Maar mijn motivatie zit hopelijk in lijn, hopelijk ligt die in lijn met jouw motivatie om dit te beluisteren. En dat is dat je ook iets met boksen hebt. Of dat je in ieder geval er open voor staat. En misschien ben je wel net zo verliefd op het boksen als ik. En dat is iets heel bijzonders om die liefde te hebben. Om die strijd zo te kunnen waarderen. Om de details, de nuances op te zoeken, te willen leren zien. Om je te verdiepen in de drama's. In de achtergrondverhalen van vechters die ze meenemen in de wedstrijd. En wat je dan in die vierkante ring, als een boek zeg maar opengeslagen ziet worden. En ronde voor ronde, bladzijde voor bladzijde, wordt dat verhaal dan verteld. Dat als je daar één keer in zit, dan blijft, ja, ik kan me niet voorstellen dat het dan er ooit weer uitgaat. Weet je, dat moet dan bij je blijven. Voor mij is het een ontzettende drive om bezig te blijven met het boksen. Want als actieve bokser heb ik denk ik mijn heyday, zeg maar, hè, mijn beste jaren heb ik achter me. Ik ben 36. Laten we zeggen dat ik op mijn piek was. Ja, rond mijn 26, 27, zo'n beetje. Daar was ik fysiek het sterkste in combinatie met aardige techniek. Ik denk dat inmiddels mijn techniek wel weer beter is geworden. Maar ja, je gaat qua lichamelijke gesteldheid gewoon achteruit. Al probeer je nog zo in shape te blijven. Wat ik, by the way, niet echt probeer. Hè. Mijn daytime job voorkomt dat eigenlijk met veel zitten en achter een computer en achter het stuur. Ja, mijn hoogtijdagen liggen achter mij. Maar die liefde voor box is er absoluut nog. Dat was ook de belangrijkste drijfveer achter Paintboxer, dat kunstproject. En ik zie dan ook deze podcast. Ik kwam tot dat inzicht na een gesprek met een goede vriend van me vanmiddag. Deze podcast is eigenlijk meer een onderdeel van dat kunstproject dan dat ik nu iets helemaal nieuws op wil zetten. Paintboxer is geboren vanuit een manier om mijn liefde voor boksen te uiten. Hè, door middel van verf op canvas. Dat is later ben ik met licht, hè, met lichtgevende handschoenen heb ik toegemaakt. Heb ik wat bokscombinaties vastgelegd. Ik heb gedichten geschreven met mijn vuisten. Door middel van letters op metalen boxbeugels te bevestigen, kon ik schrijven op canvas, op de boxzak als het ware. En eigenlijk is dit gewoon het vierde project misschien wel, de podcast. En ik kwam tot dat inzicht, en soms heb je het nodig, denk ik, om dingen te kunnen plaatsen in je leven door ze te bespreken met iemand. En dat kunnen allerlei mensen zijn. Dat kan van een psycholoog tot een coach tot misschien gewoon de buurman tijdens het grasmaaien of je partner natuurlijk. En in dit geval is een goede vriend van me, Erik Scarcia heet die. Dat is een strategisch denker, marketeer, heeft zijn eigen podcast ook op het gebied van strategisch denken, zou je kunnen zeggen. Die heet de Doorpakcast. Podcast voor doorpakkers, aldus Erik. En ik heb met hem eens wat gesproken over de motivatie achter deze podcast. En welke conclusie ik heb bereikt tijdens het gesprek en na het gesprek is dat als jij geen zin hebt in content over boksen, ja, dan moet je deze podcast eigenlijk niet luisteren. Dus of de deur staat minstens op een kier tussen de luisteraar, jij en jouw interesse voor boksen, hè, en wat het misschien zou kunnen worden. Maar een dichte deur, ja, dan ben je gewoon hier aan het verkeerde adres eigenlijk. En aan de andere kant, eigenlijk, ik moet gewoon mijn enthousiasme en mijn liefde voor het boksen moet ik gewoon vrij kunnen laten, zonder dat ik bezig moet zijn met hoe een luisteraar die misschien niet zo geïnteresseerd is in boksen, hoe die toch geboeid kan blijven. En toch met de marketingachtergrond, hè, met de marketingcommunicatieopleiding die ik heb gehad, en met sales, 10 jaar saleservaring en weet ik het wat allemaal, in die corporate, hè, die businesswereld, zit het er bij mij zo in dat ik probeer te denken aan een doelgroep en aan afzet en aan groei. Terwijl die kern van die oprechte liefde voor boksen en dat oprechte enthousiasme voor boksen, dat moet de drijfveer zijn. En met Painboxer heb ik een keer, Painboxer noem ik dan eventjes gewoon met mijn kunstactiviteiten of kunstzinnige activiteiten vanuit het boksen, heb ik een keer metalen handschoenen gelast. Heb ik een jute zak heb ik met een aantal stenen. Heb ik toen gekocht van die speciale speksteen, heb ik die gevuld. En die heb ik om 6 uur 's ochtends, het golden hour is dat dan, bij de Drunense duinen aan een boom gehangen. En die heb ik opgetakeld. En toen ben ik met die metalen handschoenen die ik had gelast, heb ik een stuk steen kapot geslagen wat in die jute zak zat. En dat had ik dan opgenomen op video, zeg maar. En dat is een heel raar project. Als je dit zo hoort, denk je van waarom zou je dat doen of zo. Maar ik was op zoek naar, dus zoals ik al zei, verschillende manieren om die passie, die liefde, die liefde voor de boksen te uiten. En dat kan dan eigenlijk niet gek genoeg. En pas als je gaat denken van hey, hoe zou ik het moeten doen om er geld mee te verdienen, of wat zou ik moeten doen om zoveel mogelijk mensen aan te spreken, ja, dan kom je op toch een beetje uitgekoude middle-of-the-road ideeën, weet je wel. Of een beetje mainstream wordt het dan, eigenlijk, per definitie. En ik merkte bij mezelf, als ik terugkijk naar de afgelopen podcast, dan merk ik dat ik misschien onbewust dit een mainstream podcast wilde maken. Of in ieder geval de podcast klaarzetten om mainstream beluisterd te kunnen worden. Maar fuck dat eigenlijk. Weet je, we zijn bij de Zweefsteek podcast. Ik zit hier als boxcoach en we gaan het hebben over een super vette wedstrijd. Holyfield tegen Bo. En ik wil het gewoon heel graag over die wedstrijd hebben. En ik kijk ernaar uit om die samen met jullie te gaan kijken. En dat betekent dat er geen katern voorbij gaat komen met wat is er in het nieuws geweest vandaag. Dat kan wel. Die vrijheid wil ik zeker behouden. Maar ik moet geen druk voelen om daar langs te gaan. En ik merk dat ook bij die doorpakkast, die podcast van die vriend van me, dat ik het interessant begin te vinden als hij over zichzelf begint te vertellen. Als het begint met ik vind of ik beleef dit of zo. Ik merk gewoon dat interesseert me, wat iemand beweegt. En dat nodigt mij dan ook uit. Of dat haalt misschien een onzekerheid weg om dit soort processen niet te delen via deze podcast. Want ik denk eigenlijk dat het ja, dat hopelijk net zo leuk is om naar te luisteren voor jullie als dat voor mezelf is. Dus dat is een beetje een ontdekking van vandaag. Dat deze podcast is bedoeld voor mensen die in ieder geval openstaan voor boksen of ja, net zo enthousiast zijn over de boksport als ik. En als dat net zoals ik is, wat betekent dat dan? Het is best wel een specifieke manier van boksen houden in Nederland. Want ik denk dat ik van de boksport hou zoals tientallen miljoenen Amerikanen, dus wereldburgers zeg maar, dat ook hebben. Want hoe boksen in Amerika beleefd wordt, en de shows en de hele show eromheen, het hele circus zeg maar, dat vind ik prachtig, weet je wel. Niet zozeer dat het een circus is, want het is hartstikke integer eigenlijk, zo'n bokswedstrijd. Het is misschien niet de juiste term. Maar de 24-7's, weet je wel, de build-up shows, hè? Dus alle uitzendingen en al het materiaal wat uitgebracht wordt voorafgaand aan de wedstrijd, de interviews met de boksers, de psychologische oorlogsvoering die gespeeld wordt, hè? De bekendste natuurlijk altijd, Muhammad Ali, die al begon, vergelijkbaar, ja, niet vergelijkbaar met Conor McGregor nu in MMA, maar misschien dat je Conor McGregor wel weet hoe die oorlog voert, mentaal voorafgaand aan een wedstrijd. En heb je dat van Muhammad Ali nog niet eerder gezien? Maar dat was eigenlijk, ja, natuurlijk de godfather van hoe noem je dat ook alweer? Als ze elkaar een beetje zwart maken. Nou ja, ik ben de term even kwijt, maar in ieder geval dat die psychologische oorlogvoering. Hoe dat in Amerika beleefd wordt. En werd al zoveel jaren terug, en misschien met Joe Louis, de zwarte bokskampioen, de heavyweight champ, die toen Max Schmeling, de Duitser in oorlogstijd, gedurende de Tweede Wereldoorlog, die toen de Duitse wereldkampioen Max Schmeling knock-out sloeg. Weet je wel, dat als het ware een overwinning was voor de geallieerden, een overwinning voor de vrije geest. Dus heel die lading van die Tweede Wereldoorlog zat in die wedstrijd. Joe Louis tegen Max Schmeling 2 was dat, als ik me niet vergis. Ja, dat soort, dat geconcentreerde drama in die ring, dat is fantastisch. En dat is niet, dat vind je nergens anders terug, weet je wel. Dat er, die verhalen, die diepte achter die wedstrijden. En dat is, in Amerika wordt het zo beleefd en is hoe ik dat zo ervaar vanaf de zijlijnen, wat ik van de media, de Amerikaanse media, dan tot me neem en heb genomen al tientallen jaren. Dat is hier in Nederland, is dat eigenlijk ongekend. Al was het maar gewoon door onze taal, weet je wel, de Nederlandse taal van een linkse directe, een rechtse directe. Piet slaat hem rechts tegen de kaak. Weet je, dat komt gewoon niet, dat komt heel anders over dan dat smooth Amerikaanse commentaar wat eronder zit. En ja, nogmaals, met u dan in combinatie met die verhalen die de commentatoren dan ook vertellen, ja, dat pakt zo ontzettend. Alleen je moet er maar wel net van weten. Weet je wel, als je hier in Nederland opgroeit, wie gaat jou vertellen dat daar, dat in Amerika, dat zo beleefd wordt? Weet je wel, dat gaat je niet meer vertellen. Je moet daarin groeien, je moet daar op een gegeven moment, ja, bijna in struikelen, invallen misschien wel. En misschien is het nu met in dit digitale tijdperk met YouTube, is het toegankelijker dan ooit tevoren. Weet je wel? Mijn video's moest ik dus nog van BitTorrent afhalen. Het waren torrent-files. Ik zal je besparen wat er nou precies is. Ik weet het ook niet wat het precies was. Ik weet alleen dat het een dag duurde voordat je een video binnen had. Maar met YouTube nu, misschien val je per ongeluk in een bokswedstrijd van vroeger. En dan krijg je het mee en denk je van, hé, weet je, dit is gaaf. En je zoekt er nog één op, van dezelfde bokser bijvoorbeeld, die je tof vond. En nog één. En dan zie je een keer een wedstrijd van die toffe bokser tegen iemand waarvan je denkt van, hé, die is ook interessant, die bokst apart. En je gaat daar wat voor zoeken. En down the rabbit hole goes, weet je. En dan kom je langzaam, denk ik, bij die mooie kern van dat Amerikaanse boksen. En dat moet de kern zijn ook van dit uurtje dat we hier samen zitten. Weet je, de liefde voor het boksen. Dus voor mij weer echt een boost om, nou laten we zeggen, de komende 10 podcasts in te gaan. Het is nummer 10. Dus ik vind het ook heel leuk eigenlijk dat dit inzicht nu komt. Maar dat is waarom we samen hier zijn. Die liefde voor het boksen, denk ik. En waarom ik zeg van de deur moet op een kiertje staan, is ik heb een hele tijd met twee benen. In andere werelden gestaan. Met het ene been stond ik in de bokswereld en het andere been stond ik in de wereld van de kunst. En juist die combinatie, hè, dus met paintboxer, juist die combinatie was interessant. Want in de wereld van het boksen is moderne kunst heel raar. En in de wereld van moderne kunst is boksen heel raar. Dus om dat te vereenzelvigen in één persoon en in één werk bijvoorbeeld, dat zorgde voor, nou, dus aanhalingstekens ophef. Dat moet je zeker niet overschatten, zou ik zeggen. Maar dat zorgde wel voor veel pers in ieder geval. En veel artikelen en videootjes, et cetera. Over de hele wereld wel. En de gelijkenis tussen moderne kunst en boksen zit hem in dat als je alleen aan de voorkant kijkt, als je alleen aan de oppervlakte kijkt. En je doet geen moeite om verder te kijken dan wat je initieel ziet, dan is het heel moeilijk om betrokken erbij te raken, om gepakt te worden. Dus als jij het hangende toilet van Duchamp ziet, in het Centre Pompidou in Parijs bijvoorbeeld, dan denk je van, hé, daar hangt een wc-pot. What the fuck is dat nou weer? Weet je wel, onzin, kan een kind ook. Waarom wordt hier zoveel geld voor betaald? Je ziet een werk van Barnett Newman met twee, drie kleuren naast elkaar. Gigantisch werk, weet je wel. Rood, blauw, geel. Bijvoorbeeld rood, blauw, groen. Ja, dit kost dan 10 miljoen of zo. Werk van Jackson Pollock. Die spettert en die spattert. En maakt zo'n werk. Goh, wat een onzin, weet je wel. En dat is precies dezelfde manier hoe mensen naar boksen kunnen kijken. Twee mensen proberen elkaars hersens in te slaan. Het zijn domme krachten die alleen maar agressief zijn, bijvoorbeeld. Het gaat alleen maar om de knockout. Mensen willen alleen maar sensatie. Het is ongezond voor je. Nou, et cetera. Alle vooroordelen over boksen natuurlijk. Niet vooroordelen, maar alles wat je aan de buitenlaag ziet. Maar als je in de moderne kunst je gaat verdiepen, als je je afvraagt, hey, dit gele vlak wat hier voor me staat, ik sta voor dit gele vlak. Wat zegt dat over mij als persoon dat ik hier sta? Hoe interpreteer ik dit gele vlak? Ik vind dit onzin. Waarom is dit onzin? Waarom definieer ik dit als onzin en een landschap niet als onzin? Is het omdat het kunstje van een landschap maken, omdat dat aanzien heeft in mijn maatschappij, in de maatschappij waarin ik ben opgegroeid? Maar vind ik dat ook? Wat was het proces achter het maken van dat gele vlak? Maakt dat een verschil? Is het heel snel gebeurd? Is het dan meer of minder waardevol? Zo, also, is het oprecht versus is het autonoom versus conformistisch versus wat mensen ervan willen zien? Ik vind het mooier, persoonlijk, als iemand een lelijk werk durft te maken, dan dat iemand een mooi werk durft te maken. Want dat hoef je niet te durven, mooi werk maken. Je weet dat mensen zeggen, oh, dat is mooi, leuk, willen kopen. Er is niks aan te behalen, geen glorie. Van, oh ja, het is inderdaad hartstikke mooi. Nee, maak maar eens een lelijk werk. Durf dat maar eens te maken. Waarvan niemand zegt, hé, hey, dat is mooi of goed gedaan of wat dan ook. Maar omdat je het wil maken, weet je? En dat soort gedachten, die verdieping, die rabbit hole, mijn gastheer daar, of gastdame moet ik eigenlijk zeggen, dat was mijn vriendin en is nog steeds mijn vriendin Noni Buizen. Kun je ook volgen op Instagram, Noni Buizen, met BU, lange I, ZE. Dus Noni is Nonie, en Buizen, BU, lange I, ZE. Maakt supermooie werken en zat op de kunstacademie toen ik haar leerde kennen, nu 8 jaar geleden. En is nu bijna docent beeldende kunst. Maar zij was mijn gastdame in die wereld. En misschien Misschien kan ik dat voor jou ook wel zijn gedurende deze podcast. Van hey, welkom in de wereld van het boksen, van het Amerikaanse boksen, zeg maar. Dat zou ik fantastisch vinden als ik dat voor iemand kan betekenen, maar die deur moet wel al op een kier staan. Net zo, er moet iets zijn waarom jij jezelf openstelt voor die wereld. En als je dat niet doet, dan zie je het alleen aan de oppervlakte. En dat, dan gaat het hetzelfde als met moderne kunst zijn. Dan ga je het niet waarderen. Je gaat, nou ja, goed, dat kun je al invullen. Dus de kern van de podcast is de wedstrijd. En vandaag is dat Evander Holyfield tegen Riddick Bowe. Mijn connectie met beide heren is flinterdun, maar is voor mij wel waardevol. Toen ik 16 was of zo, toen werd ik net gepakt dus, door dat boxvirus. En toen heb ik een aantal foto's opgestuurd naar verschillende boxers. Bekende boxers, van Muhammad Ali tot George Foreman, et cetera. En dan moest ik op internet was ik aan het opzoeken wat de adressen waren van die mannen. Toen moest je natuurlijk maar een beetje hopen dat je naar het juiste adres had gestuurd. Met de vraag of ze die foto wilden signeren en terug wilden sturen. Dus een hoop naar Amerika gegaan, maar ook naar bijvoorbeeld Duitsland voor de Klitschko broers. En toen kreeg ik onder andere van Evander Holyfield heb ik diezelfde foto teruggekregen. Met nog een andere foto erbij. Dat moment herinner ik me nog goed dat die kartonnen A4 envelop bij mij in de brievenbus lag. En ja, daar zat dus die foto in gesigneerd. Het was een foto eigenlijk achteraf hartstikke jammer, maar dat was waar we toen mee moesten doen. Tenminste, ik als jongen van 16 in het nog pre-digitale tijdperk was een foto van Holyfield tegen Tyson. En die had ik dan geprint, weet je wel. Dus dan op een wel een beetje stevig papier. Maar de printers van toen, die thuisprinters, ja, dat was natuurlijk schraal, weet je wel. Dus je ziet van die lijntjes tussendoor, van die printlijntjes. Maar in ieder geval, Holyfield had daar iets op. Dat is ook zo frustrerend trouwens, dat besef ik me nu ik dat vertel. Dat Holyfield heeft daar iets op geschreven. En daaronder staat zijn handtekening. Maar ik heb geen idee wat hij erop heeft geschreven. Zwaar onleesbaar. Heel frustrerend. Maar misschien is het ook wel het enigma wat Holyfield is. Misschien wil hij dat juist wel. Maar dus ja, die heeft mij toen zijn handtekening gestuurd. En dat vind ik knap en vind ik mooi dat je als icoon, als box-icoon, dus ook ja, de droom van een jongen van 16 uit een compleet ander land, zeg maar, zo waarmaakt. Die moeite te nemen om dat zo daar naartoe te sturen. Hij heeft die handtekening zelf gezet, daar ben ik van overtuigd. Maar er zullen vast mensen zijn geweest die hem hebben geholpen met het versturen ervan. En zijn assistenten of zo, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat jij als persoon dit soort vervullingen van wensen faciliteert eigenlijk, zeg maar. Dat is toch ook een keuze. Met bijvoorbeeld zo'n Mike Tyson die zegt, fuck it, alles voor mezelf. In vergelijking met een Mike Tyson. Dus dat is wat ik met Holyfield zelf heb. Riddick Bowe is het dichtste wat ik daarbij heb gestaan. Dat is een keer een contact op Twitter. Dat was tijdens die paintbox periode ook. En ja, toen ging ik ook een Twitter-account aan bouwen. Want ja, je moet dan ook op social media actief zijn natuurlijk. Tijdens heel dat viral verhaal. En toen heb ik ook wat contact met hem gehad. Dat was niet, dat was meer van, hey, dat ik hem complimenteerde met zijn boxcarrière. En dat bedankte hij voor. En volgens mij was er niet veel meer dan dat. Maar dat was een soort van online dialoog. En dat is toch ook wel mooi dat het kan tegenwoordig. Dat je idolen daadwerkelijk kunt spreken of zo, weet je. Een paar generaties terug was het ondenkbaar. En was het nog echt heel bijzonder. Heel, heel, heel bijzonder. Als je iemand kon spreken. Of kon schrijven misschien wel. Met een brief toen, waar je echt naar opkeek. Dat is nu anders. Maar dat is misschien ook alleen maar mooi. Dat mensen bereikbaar zijn geworden. Dus dat is mijn persoonlijke contact dan met beide heren. En Holyfield tegen Bowe, wat ik mooi vind aan, misschien voordat we gaan beginnen, dan gaan we vooral de wedstrijd aanzetten. Wat ik super vet vind aan Holyfield, is dat van alle zwaargewichten die ik me zo voor de geest kan halen, is Evander Holyfield een van de meest veelzijdige boxers. Dus en hij kan goed van buitenaf jabben, als relatief kleine bokser. Ik denk uit mijn hoofd is hij 1,87, schat ik zo. 1,87. Dat gaan we zo misschien wel zien. Hij kan van buitenaf goed jabben. Dus ook tegen langere tegenstanders. Riddick Bowe is langer dan Holyfield, zoals we zo zullen gaan zien. Maar ook bijvoorbeeld Lennox Lewis is langer dan hem. Heeft hij twee mooie wedstrijden tegen gebokst. En nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar hij kan dus goed van buitenaf boksen met een goede jab. Dus naar binnen werken, jabben, dus boksen zeg maar. En weer een stap terug doen. Waarin hij niet de typische Frazier of Tyson-achtige brawler is, hè, waarin hij die zomaar naar voren ploetert om dichtbij te komen. Nee, dat doet hij heel technisch en smooth en slick. Maar hij kan ook, als hij één keer binnen is, dan kan hij er ook voor kiezen om te gaan knallen, zeg maar. Om echt om die stotenuitwisseling aan te gaan. En ja, zijn linkerhoek gooit hij graag. Het is nou niet dat dat nou zo'n moordende knockout stoot is, maar ja, die gooit hij graag. En met een paar mooie opstoten tussendoor. Nou, die gaan we zeker tegenkomen, die stootcombinatie. En van Riddick Bowe, zijn tegenstander, wat hem bijzonder maakt, is dat hij als grote man goed dichtbij kon vechten. En dat zie je maar heel weinig. Hè? Dus bijvoorbeeld de Klitschko's, of een Joshua, of een Wilder, of ook een Fury. Nou, die kan het best wel aardig, denk ik. Maar de meeste lange mannen, de meeste lange boksers kunnen slecht dichtbij boksen. En dat is logisch, want je hebt van die lange armen. Dus ja, dan delf je al snel het onderspit als het contact dichtbij komt. Maar Bo kon het dus heel goed. Iemand anders die het goed kon was Muhammad Ali. Maar Riddick Bo kon het ook goed en was ook sterk. Had een harde stoot. Hardere stoot dan Muhammad Ali, denk ik. Als ik me niet vergis, was Holyfield in deze wedstrijd de wereldkampioen. En Riddick Bowe was een voormalig sparringspartner van Holyfield. En in deze wedstrijd gaan we zien of luisteren, gaan we beluisteren zeg maar, hoe dat jaren later, nadat zij als sparringspartners met elkaar hadden gewerkt, Bowe dus in dienst van Holyfield als sparringspartner, hoe dat in de echte wedstrijd eraan toe ging. Want je hebt dan natuurlijk een idee van elkaar, weet je wel. Je hebt elkaar als sparringspartners, heb je jaren geleden ooit intensief met elkaar de ring gedeeld. Ja, dan heb je een idee van hoe dat ging en wat je dus nu verwacht te kunnen gaan doen. Voor de mensen die niet weten, Evander Holyfield was voormalig cruiserweight kampioen. Hè, dus dat is eigenlijk licht zwaargewicht kampioen. Een zwaargewicht of een gewichtsklasse onder de heavyweight klasse. Is toen als een van de meest bekende voorbeelden, is hij door middel van spiermassa aan te komen, is hij naar de zwaargewichtklasse gegroeid eigenlijk. Dus hij was al een van de beste, zo niet de beste cruiserweight aller tijden. Dus had die kampioenschappen allemaal in die gewichtsklasse gewonnen en besloot toen naar het zwaargewicht toe te gaan door eigenlijk heel veel aan de gewichten te hangen en spiermassa te bouwen. Dat was toen een heel raar fenomeen eigenlijk. Dat deed men niet. Maar dus als bokser maakte gewichten en spieren maak je alleen maar langzaam. Maar Holyfield liet zien dat het wel degelijk kon. Alright. We gaan kijken naar Holyfield tegen Bo. Dus ik stel voor dat je de link in de beschrijving even aanklikt als je mee gaat kijken. Zo niet, dan kun je gewoon blijven luisteren natuurlijk. Dan beschrijf ik de wedstrijd ronde voor ronde zo goed als ik kan. Dus ik stel voor om de link even aan te klikken. Oké. Ik ga even melden waar ik in de video zit en ik begin op 2 minuten 50. Dus de video kun je beginnen op 2 minuten 50 als je mee gaat kijken met de YouTube video. Dan kun je rustig blijven luisteren. 2 minuten 50 en ik ga hem aanzetten. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 op 3 minuten precies. En we zijn begonnen aan de eerste ronde. Alle twee de heren hebben een lekkere bounce in hun step. Weet je, dat is lekker lichtvoetig. Je zult zien dat de mate de rondes gaan vorderen. Dat ze iets zwaarder op hun benen zullen gaan staan. Vaak in het begin van dit soort wedstrijden is het. De eerste ronde is vaak de battle of the jab. Weet je wel. Wie heeft de sterkste jab? Wie kan de jab landen? even los of hij sterk is. Wie heeft de scherpste jab? En deze heren hebben dus ook een geschiedenis met elkaar. En dat maakt het gewoon anders. Wat in een documentaire over deze wedstrijd werd dan gezegd dat Riddick Bowe tijdens die trainingscamps van Holyfield, hè, dus in de maanden voorafgaand aan de wedstrijd, huurt een profboxer dan wat sparringspartners in om te oefenen voor de echte wedstrijd die dan gaat komen. En Riddick Bowe was een van die sparringspartners. En wat er dan gezegd werd, was dat Riddick Bowe snel opgaf, zichzelf slecht verzorgde, hè, dus slecht eten, slechte conditie. En als je daar dus een beetje druk op zette, dat hij al snel bakkelde in het Engels. Hè, dus al snel, zeg maar, de brui aan gaf. En als je dat verhaal zo kent en je kijkt naar de eerste rondes van deze wedstrijd, waar je ziet hoe Holyfield nu op 1 minuut 18 nog te gaan in ronde 1, hoe Holyfield de druk op Bo zet, dan zou het zomaar kunnen dat dit ook echt de assumptie was. Hè, dat het echt de aanname was dat dat Bo onder druk snel zou opgeven. En misschien dat hij niet snel knock-out zou gaan, maar dat hij bijvoorbeeld zou stoppen in de hoek of zo. Boom, goede linksdreef, de rechtsdreef, de combinatie van Holyfield, die met veel jabs rustig de toon aan het zetten was. Boom, een snelle restje direct erachteraan. Scoren tussen de dekking. En je ziet hier al het clinch werken. Je ziet Holyfield zich naar binnen worstelen. En Bo, eigenlijk onorthodox, dus voor een grote man, werkt mee. Weet je? Ja, doet niet niks, maar is ondertussen ook nog bezig met stoten. Waar de gemiddelde grote man stopt met stoten en probeert af te clinchen. Het zijn harde stoten worden hier gegooid met nog 16 seconden te gaan in ronde 1. Bo probeert in ieder geval zoveel mee te doen als Holyfield geeft nu. En dat is ook moeilijk in de dynamiek van de wedstrijd. Ronde 1 zit erop. Heren terug naar de hoek. In de dynamiek van zo'n wedstrijd zie je vaak dat een van die boxers het bijvoorbeeld even goed doet. He, dus Holyfield zette duidelijk de druk in die eerste ronde. En dan kan die ander eigenlijk niet anders dan meegaan in die druk en daar weer bovenuit stijgen. En dat is niet wat ze graag willen doen. Ze willen eigenlijk gaan zitten en zeggen van, hey, fuck man, jezus, het was een harde stoot. Of dat was een mooie combinatie, of daar ben ik van onder de indruk. Maar als bokser kun je niet anders in zo'n wedstrijd dan zeggen van, oké, dit is wat jij te brengen hebt, boom, dit is wat ik te brengen heb. En ik ga daar overheen. Dus je overtroeft die ander dan weer. Boom, scherp, we zien een slow motion replay van een scherpe rechtsdirecte van Holyfield. Right hand lead, dus een rechtsdirecte als eerste lead in plaats van de standaard jab die vaak als lead gegooid wordt. Als eerste stoot. Maar wat je krijgt met die dynamiek in de wedstrijd is dat de een dus, boom, die knalt erin. Die ander zegt, oké, dan boom, dan knal ik daar overheen. Die ander zegt, oké, boom, dan knal ik daar weer overheen. En dan krijg je dus op een gegeven moment de wedstrijd van epische proporties. Zoals bijvoorbeeld de wedstrijd van Arturo Gatti tegen Mickey Ward, die we in aflevering 9, de vorige aflevering, hebben gezien. Ronde 2 begint met iets meer jabwerk en weer die rechtse directe lead, hè, die right-hand lead van Holyfield. En die linkerhoek erachteraan. Het is een hele goede korte opstoten van Holyfield die duidelijk druk zet. En Bo die meewerkt. Niet alleen stilstaat, maar met rechtse hoeken probeert Holyfield eigenlijk om te kappen nu. Een kappende beweging. Dit is mooi. Beide heren probeerden te clinchen dichtbij. Maar ze stoten alle twee door in de clinch. En Joe Cortez, de scheidsrechter, die wilde ze eigenlijk uit elkaar halen. Maar ze boksten zichzelf al uit de clinch. Dat is het mooiste eigenlijk. Als boksers clinchen, dan wachten ze eigenlijk tot de scheidsrechter zegt van oké, break en stap terug. En dan gaat de wedstrijd weer verder. Hè. Het gevecht hervat zichzelf. Maar een goede scheids probeert altijd even te kijken of de boxers zelf het initiatief oppakken om in die clinch door te boksen. Het is vaak een beetje een silent agreement, een stille overeenkomst van boxers als ze dichtbij staan. En ze clinchen elkaar af van oké, dit is even een rustmomentje. Weet je wel, we clinchen even, we zijn al twee moe, we halen al twee even adem. Maar hier maken ze die overeenkomst dus duidelijk niet. Zijn ze echt aan het knokken, toe-toe-toe, dicht bij elkaar. Holyfield de kampioen, Bo de uitdager. Bo mist met een lange resse directe. Holyfield zet echt de druk. Holyfield heeft een stijl waarin hij met zijn voorhoofd echt tegen de borst, tegen zijn tegenstander aanhangt, als het ware. En daarmee dus heel veel druk zet. Maar Holyfield bokst dus ook met zijn hoofd, als het ware. Zijn hoofd is eigenlijk een soort van derde stoot, zou je kunnen zeggen. En de meeste... By far het meest beroemde gevolg van die vechtstijl is eigenlijk tijdens de wedstrijd met Mike Tyson, Holyfield Tyson 1. Toen werkte Holyfield ook veel met zijn hoofd, met zijn voorhoofd. En kopstootte hij dus Tyson op die manier. Volgens mij had hij twee open ogen, twee gespleten oogleden. Hè, dus Tyson als gevolg van die kopstoten van Holyfield. En in de tweede wedstrijd van die twee, dus Holyfield en Tyson, toen gebruikte Holyfield weer altijd zijn voorhoofd. Hè? Dus weer altijd die manier wat je hier ook ziet, met hoe hij met Bo aan het boksen is, dichtbij. Echt met het voorhoofd tegen het hoofd van die ander aan. En Tyson die baalde daar zo van op een gegeven moment. Die zegt van, ja jongens, nu gebeurt het alweer. Holyfield is weer nu met zijn voorhoofd aan het vechten. De scheidsrechter zegt er weer niks van. Dat Tyson zo gefrustreerd werd dat hij uiteindelijk in zijn oor beet. Oké, we zien die twee knakkers. Geen idee hoe deze knakkers hier in beeld in één keer doen. Misschien hebben ze het over de wedstrijd. Kan ik me iets bij voorstellen. We zien in de replay korte hoeken van beide eigenlijk. Mooie korte stoten. Boah, goede linkerhoek van Bo. Het is wel leuk, hier tussendoor in dit videootje, die heb ik eigenlijk maar random uitgekozen. In dit videootje zie je de crossover defense van Holyfield. En de dekking van Holyfield is niet ideaal, is niet perfect. Maar kijk, die crossover defense, hè, je rechterhand als het ware ter hoogte van je linkerschouder. Hè. Dus als je zo voor staat, dan hou je rechterhand eigenlijk op je linkerschouder met beide armen gevouwen voor je lichaam. Oké, jongens, het moet niet te lang gaan duren. Zou dit een minuut zijn geweest? Ik vind het moeilijk om een minuut aan te geven. Rond de 3. Ietsje rustiger beginnen. Als je rond de 3 vergelijkt met ronde 1, dan beginnen ze een stuk rustiger. Maar op zich interessant, waar de heren tijdens de break het net over hadden in deze video. Als het over de crossover defense, hè, dus die twee armen over elkaar gevouwen, zoals George Foreman ook stond. En ook Evander Holyfield dus hier staat. Dat zorgt voor een eigenlijk een vrij open dekking. Je moet er maar mee kunnen boksen. Goede scherpe linkerhoeken van Holyfield. En vooral tegen die opstoot. Hè. Als je die dus moet je voorstellen als je dat je armen voor je houdt in die crossover defense. Met allebei je handen op je ellebogen bewijzen van. Hè. Dus een soort van. Wat is dat? Nou ja. De crossover defense, dan kan zo'n opstoot kan er makkelijk achterdoor. En dan precies tegen de kin. Holyfield zet druk, maar hij is niet zo effectief in het zetten van die druk. Hij had dus misschien gehoopt dat Riddick Bowe in deze ronde zo, ronde 3, misschien als op zou gaan geven, of het begin van het einde al in zicht was. Goede korte stoten van Bowe. Holyfield zet druk, maar is dus met zijn, zullen we zeggen tussen de 1,85 en 1,90, wat niet groot is voor een zwaar gewicht. En eerder 1,85 dan 1,90, denk ik, is hij relatief licht. Ik denk dat hij 100 kilo weegt of zo hier. Zet hij wel de druk, maar hij mist hij de impact in zijn stoot om echt indruk te maken op Bo. Ja, Bo scoort hier goed. Goede stoten, goede rectiedirectes. En harde rectiedirectes die ook on the money zijn, die goed raak zijn. Achter die linkse directe. Nu gaan ze mee jabben. En dit is wat ik bedoelde met Holyfield. Hoe hij mooi in kan jabben. Dus van afstand. Goede rechtse opstoot. Wat ik zei. Hoe Holyfield werkt met zijn voorhoofd. En om te werken met je hoofd. Moet je een beetje naar voren leunen. Dus hè. Als je met je hoofd ergens tegenaan wil leunen. dan sta je ook open voor die opstoot. En die zagen we al een paar keer landen. En die heren tussen de rondes door beschreven die volgens mij ook. Dat hier weer boom, die korte opstoot van Bo. Als je naar voren leunt als pressure fighter en als je druk wil zetten, zeg maar, dan moet je bewust zijn. Goh, een flurry van stoten. Holyfield met harde linkerhoeken komt in. Maar Bo bokst minstens zo hard terug. En dit is eigenlijk voor zwaargewicht is dit een veel te hoog tempo. Het tempo wat Holyfield nu heeft, hè, de toon die hij nu zet, dat is eigenlijk iets wat je als zwaargewicht dan niet vol kan houden eigenlijk. Ja, einde van ronde 3. Ja, deze heeft Bo misschien nog wel. Hoor. Ik zou deze toch wel een Bo geven. En dan hebben we, als we kijken, resumerend zien we 2 rondes waarin Holyfield wel druk zet. De wedstrijd probeert te maken. Bo probeert weg te blazen. Maar dat lukt hem toch niet. En wat doet dat mentaal met je? Weet je, als je denkt van, oh ja, dat is die gast van die sparring van vroeger, weet je wel. Dat was een paar rondes en dan ging hij zitten. En dan blijft hij staan. Geeft gas terug. Dit zijn die korte linkerhoeken van Holyfield, zien we in de replay. Dus dan was je replay. Maar de linkerhoek van Holyfield wordt gegooid vanaf die standaard bokstand. Dus hij heeft niet genoeg leverage. Niet genoeg draaikracht, zeg maar, om echt zijn hele lichaam achter die linkerhoek te zetten. Veel clubbering punches. Hoe vertel je dat? Clubbering. Ja, meppende stoten, zeg maar. Wordt relatief weinig gejabbed. Dit is echt een wedstrijd tot nu toe. De ronde 4 is net begonnen. Echt een wedstrijd waarin beide heren gewoon naar voren lopen. Nu niet. Ronde 4 begint met jabben. Mooi. Holyfield probeerde met een rechtsie direct over de jab van Bo te komen. En terwijl die rechtsie direct nog in de lucht hing, want Bo zette een klein stapje naar achteren, ving Bo Holyfield op met een rechtse opstoot. Het is zo'n precisiesport. Het is zo'n timingsport. Harde stoten dichtbij. En door de relatief open dekking van Holyfield. Ja, Holyfield maakt telkens een keuze zo met zijn hand. Hij heeft één hand heeft hij op zijn buik hangen, zeg maar, zijn linkerhand. Een beetje in die Mayweather-stijl. En met zijn rechterhand blokkeert hij dus zowel linkse als rechtse directes. Zowel zijn linkerkant van zijn hoofd als zijn rechterkant van zijn hoofd. Dus je moet heel snel schakelen. Is het een rechterhoek, dan plaats je dus de arm of de rug van je rechterhand tegen je kaaklijn, tegen je linker kaaklijn. Ik denk dat het misschien net iets te snel ging, maar stel je krijgt een rechterhoek en die wil je blokken. Maar je linkerhand heb je op je buik hangen, dus je gaat hem met je rechtse hand blokkeren. Dan blokkeer je die stoot door met de rug van je rechterhand, door die op je linker kaaklijn te plaatsen. En dan met de binnenkant van die rechterhand vang je die rechterhoek op. Nou, als het te snel ging, dan spoel je maar gewoon nog een keertje terug. Maar op die manier kun je dus met één hand zowel rechtse stoten van je tegenstander als linkse stoten verdedigen. Alleen niet tegelijk. Dus of die rechterhand van jou, die staat aan de rechterkant van je kaak tegen linkerstoten. Of die rechterhand staat, zoals ik net beschreef, met de rug van je hand tegen de linkerzijde van je kaak. En wat je nu veel ziet, is dat Holyfield probeert dat goed bij te houden. Dat doet hij fantastisch. Dat doet hij geweldig. Maar hij is niet snel genoeg om de 2, 3, 4 stootcombinaties van Bo, om daar alle stoten uit te halen. En wordt dus gewoon nog veel geraakt. Maar hij zal een reden voor hebben. Dat hij die Philly Shell, zoals die genoemd wordt, hè, die boxstijl, waarin je dus die linkerhand, die linkerarm eigenlijk als het ware voor je lichaam vouwt. Zoals Floyd Mayweather het meeste, als meest bekende bokser denk ik dat doet. James Toney bokst ook zo. Het zal een voordeel hebben. Ik vind het wel prachtig om iemand zo te zien verdedigen. Met één hand zo. Zowel links als rechtse stoten. Het is echt zeg maar een ultra reflex spelletje wordt het dan. Weet je? Oeh, een low blow door Bo. Bo is echt flink laag onder de gordel. Bo buigt van ja, ik heb het begrepen. Maar dit betekent volgens mij echt een hele lage stoot van Bo. We zien hem in de replay. Het zal het einde van de ronde geweest zijn. Ronde 5 zitten we. Ronde 5 begint met jabben, afwachten. We lezen hier 12 rondes. Gaat deze wedstrijd duren op zo langst als het zo ver komt. En weer die leaping right, hè, de rechtsdirecte van Holyfield, waarmee hij die afstand probeert te overbruggen. Holyfield zet weer een klein stapje achteruit om op te vangen met die rechtse opstoot. Het is een beetje een alles of niks stoot, hè, als je dus begint met een bijna springende rechtsdirecte om die afstand te overbruggen. En Bo weet Holyfield nu te goed te timen. Dat is een van de dingen die Conor McGregor zei, die me bij me is blijven hangen. Dat zal ook eens een typisch boksgezegde zijn. Want McGregor is natuurlijk ook van origine een bokser. En volgens mij was het speed beats power. De snelheid beats power. En zover was ik ook. En dan precision beats speed. En timing beats precision. Hartstikke leuk allemaal natuurlijk, maar wat ik eruit haal is dat timing is zo belangrijk. Timing. Zelfs al is de ander sterker dan jou, zelfs al is de ander sneller dan jou, heeft hij een betere techniek dan jou, is hij sterker dan jou, wat dan ook. Dan als je een goede timing hebt, dus als je hem net voor kan zijn of net een. En een goede timing kan ook betekenen een awkward timing. Weet je, dat je net ongemakkelijk zeg maar. Een ongemakkelijke timing hebt, daar kun je wedstrijden mee winnen. Daar werkte die overhand right van Holyfield. Er wordt weer hard gebokst deze ronde. Alles op de middellange tot korte afstand. Maar Holyfield begint nu mooi door te komen ook met zijn treffers. De meest zuivere treffers tot nu heb ik van boven al gezien. Maar Holyfield komt nu door met een paar mooie stoten. Goede double jab. Terwijl hij naar binnen komt door Holyfield. En weer een lage stoot op Bo eigenlijk. Een van de wedstrijden die we niet gaan kijken, dat is vreemd genoeg, zijn dat twee wedstrijden van Riddick Bowe tegen Andrew Golota. En dat is een Pool was dat. De Foul Pool wordt hij ook wel genoemd, de vuile Pool. En waarom? Omdat Golota die. En zowel Golota als Bowe in die wedstrijd sloegen elkaar na tientallen keren onder de gordel. Ik overdrijf misschien een beetje, maar dat was echt niet normaal hoe vaak die gasten elkaar. In de ballen aan het meppen waren. En volgens mij beide wedstrijden zijn ook stilgelegd om die reden. Na zoveel waarschuwingen en strafpunten van alle twee. Dat een hele rare, freaky combinatie was dat kennelijk. Bo tegen Golota. Ronde 5 zit erop. Beide heren weer terug naar de hoek. Lou Duva zien we daar met de grijze haren. Ja, Holyfield zet de druk erop, weet de tempo goed vast te houden. En de vraag is nu eigenlijk van, kan Riddick Bowe dit tempo aan nog? En hoe lang kan hij dit tempo aan? Holyfield is de fittere van de twee, zou je zeggen. Puur alleen al omdat hij lichter is en omdat hij kleiner is dus dan Bowe. En als je meer gewicht mee moet nemen in die ring terwijl je bezig bent, dan zou je verwachten dat je meer energie zou gaan kosten dan dat het de lichtere man, de kleinere man doet. En hier dus Holyfield. Maar Bo zet hier een fantastische prestatie neer en het is een beetje give or take. Hè. Dus het is wat er wordt uitgedeeld, wordt er ook weer geïncasseerd eigenlijk door beide heren. En Holyfield initieert. Het ego van Holyfield vind ik dus ook groter in de ring eigenlijk nu. Dat is gek eigenlijk dat je dat kan zeggen. Maar Holyfield is meer present. En zijn presence, zeg maar, is dominanter dan dat van Bo. En dat kan shiften. Hè, die momentum shift, zeg maar. Dus nu denk ik van ja, Holyfield takes the lead. Leidt de dans. Maar dat kan zo met een paar stootcombinaties kan het veranderen. En dan krijg je een momentum shift in de wedstrijd. Waarin dat dus shift waarin het verandert. We zijn nu halverwege ronde 6 op 2 minuten 16, 2 minuten 15 en 14 nog te gaan. Jab naar het lichaam van Holyfield. Wordt geclinched. En Bo echt weer met een lage stoot. Weer met een lage stoot. Ik zou me niet verbazen als Bo direct nog een strafpunt krijgt voor die low blows. Hij is al gewaarschuwd. En ze zijn ook niet een beetje laag. Goed laag, laag. Mooie inside uppercut van Holyfield. Ja, en Bo bokst gewoon fantastisch mee nu met Holyfield on the inside. Hè, terwijl ze dicht bij elkaar staan. En dat is een kunst. Het inside boksen. Echt wat anders dan het jabben, rechtsdirecte verhaal van de buitenkant. En dan zie je dat een grote man doen, dan is dat dus bijzonder. Goeie korte linkeropstoot van Bo stoot het hoofd van Holyfield eigenlijk helemaal naar achter. En ik vind dat alles zo interessant, omdat die nekspieren zijn zo getraind. Misschien heb je die warming-up video's van Tyson wel eens gezien. Die zeg maar kunstjes doet op zijn nek eigenlijk. Hè. Dan staat hij op zo de bovenkant van zijn hoofd een beetje krom. Of van die typische boksoefeningen waar hebben ze met een soort van straps. Hebben ze dan een gewicht aan hun nek of hun hoofd hangen en doen ze oefeningen mee. Dus die nekspieren van profboxers zijn zo ontwikkeld, zo sterk. En als je dan toch nog zo'n hoofd naar achteren kunt laten klappen, zeg maar, door een korte opstoot, dan weet je, dat is een harde, goede stoot geweest. Want Holyfield verwachtte hem, maar toch kan hij hem niet tegenhouden met die spieren. Ik kom een mooie linkerhoek, een beetje laag van Holyfield met een rechtshoek eroverheen. Altijd mooie tegengestelde combinaties, hè? Dus de linkerhoek op het lichaam, rechtshoek hoog op het hoofd. Zag je links het rechtsdirecte van Bo als counter, die Holyfield eigenlijk alle twee blokkeerde door zijn rechterhand aan zijn linkerkaak te plaatsen. Goeie links het rechtsdirecte combinatie van Bo weer. Probeert het nog een keer links het rechtsdirecte de linkerhoek op het lichaam om te eindigen. Kijk, en zo'n flurry van Bo op het laatste, hè, dus zo'n aaneenschakeling van stoten. Op het laatst van zo'n ronde zorgt er eigenlijk ook al voor dat die ronde naar boven gaat, weet je wel. Dat onthouden refs toch vooral. Ronde 7 is begonnen. Holyfield begint weer met een lekkere bounce. En ja, precies, de jab van Holyfield nu, zeg maar. Dat is een mooie manier om die afstand te overbruggen. Maar Holyfield kiest ervoor om telkens naar binnen te liepen. Om een sprong naar voren te maken met of die rechtsdirect of die linkerhoek. Double jab van Holyfield. En de links uit de rechtsdirect van Bo. Stops him in his tracks, eigenlijk. Bof, rechtse opstoot, rechtshoek, rechtse opstoot. Linkerhoek erachteraan. Bo is nu echt homeruns aan het scoren op Holyfield. Links zet de restje directe. En Holyfield probeert erin te slippen, als het ware, in die linkse directe. Maar zet zijn hoofd eigenlijk precies recht voor die restje directe van Bo. En je ziet dat Holyfield nu eigenlijk geen antwoord heeft op die stoten. En dit bedoel ik met zo'n momentum shift. Weet je wel? Wie leidt hier nu de dans? Dat is Bo nu. Die links deed de restje direct van Bo. Dat was nou 4-5 keer achter elkaar. Pwa, weer een links deed de restje direct. De linkerhoek combinatie van Bo. Twee keer achter elkaar. En Holyfield heeft eigenlijk niet het juiste antwoord nu. En voor het verhaal, wat een verhaal zou kunnen zijn, is in ieder geval, is dat Holyfield nu wat teleurgesteld is, of in ieder geval verrast is, onaangenaam verrast is over de mate van conditie van Bo. En dat moet wat met je doen mentaal. Nou, als er iemand een hart heeft, zeg maar, en dat noemen ze dan hart, als in doorzettingsvermogen en het hart van een leeuw, zeg maar, een beetje zo, dat idee, dan is het wel Holyfield. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij zich laat kennen. Boah, alle twee linkerhoeken tegelijkertijd, maar volgens mij had Bo had echt wel de mooiste. Korte linkerhoek, rechterhoek door Bo. Ja, dit is echt een dikke ronde voor Riddick Bo tot nu. Holyfield heeft het echt moeilijk. Korte rechtse opstoot weer. Boom, korte rechtse opstoot terug van Holyfield. Jij eentje, ik eentje. Ja, die double jab van Holyfield is goed. Op afstand. Korte linkerhoek. Maar het zijn telkens, eigenlijk in heel de wedstrijd al, het zijn vrij losse stoten. En zelfs van Holyfield. Zelfs een combinatie van stoten is eigenlijk 1, 2, 3. Bijvoorbeeld, hè? Dus een hoek en een restje direct en een linkerhoek. Terwijl die van Boom zei, van Bo is 1, 2, 3. 1, 2, 3 bijvoorbeeld. Dat is een mooie linkshitter, rechtshitter combinatie. Van Riddick Bowe. Einde ronde. Prachtige ronde. Ronde 8. We gaan beginnen. En elke ronde weer opnieuw, zeg maar, weet je wel, die momentum shifts en gewoon het verhaal van een wedstrijd, zeg maar, dat ontplooit zich. Maar elke ronde is weer een nieuwe dag, wil ik zeggen eigenlijk, weet je wel. Je zou het leven ook zo kunnen zien. En je ook elke keer dat je je ogen open doet, je kunt die ronde van gisteren, zeg maar, die kun je vergeten als je wil. En dat is toch wel een keuze ook, in hoeverre je dus in je verhaal denkt en leeft. Van dat vandaag de dag na gisteren was. En dat deze ronde 8 de ronde na ronde 7 was. Deze ronde 8 kan ook het begin zijn. Gewoon blanco. Net zoals je ronde 1 begon. En zo moet je toch wel een beetje denken als je Holyfield bent in dit geval. Want ronde 7 was een slechte ronde voor Holyfield. Die lead left hook van Holyfield is wel een thing of beauty hoor. Dat is wel een heel mooi ding. Dus die wow, goede rechtsdirecte van Bo. Ja, nu heb je dus de linkerhoek van Holyfield tegen de rechter directe van Bo. Holyfield wil graag die harde linkerhoek scoren. Maar om dat te doen moet Holyfield dus die linkerschouder naar achter eerst bewegen. Dus die linkerschouder gaat naar achter en dan pas komt die linkerhoek eroverheen. En dat betekent dat je een klein gap hebt. Je hebt een klein window of opportunity om die rechtsdirecte te scoren voor Riddick Bo. Dus een klein gaatje voor die restie direct net voordat die linkerhoek landt. Goede linkerhoek van Holyfield. Holyfield is hier beter dan in de vorige ronde. En dat is natuurlijk op zich al een prestatie. Dat je dus een ronde zo moet incasseren. En dan goed terug kan komen. Links het restie direct van Bo probeert hij weer. Maar is niet... Land niet flush, zeg maar. Land niet goed en zuiver. Goeie linkse directe van Holyfield. Dit soort jabs vind ik mooi, hè. Hij is de kleinere man, Holyfield. Maar toch heeft hij de sterkere jab, eigenlijk. Maar die wijde stoten, hè. Die lead left hook. En die lead right hand. Die eerste linkerhoek om mee te beginnen. Die rechtse directe, rechtse hoek nu om mee te beginnen. De actie mee te initiëren. Dat zijn stoten die gewoon niet zo makkelijk... gelijk landen, zeg maar. Die zie je redelijk goed aankomen. Zo'n linkerhoek of een rechterhoek lead. Terwijl als je ze verstopt achter wat jabs. Hè, jab, 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 jab. Jab rechtsdirecte bijvoorbeeld. Heel wat anders dan gelijk die rechtsdirecte eruit gooien. Ja, dit is mooi. 1, 2, 3 stoten. En de stoot is nog niet klaar met landen. Zeg maar, en Boom neemt hem gelijk al over. Ja. Ronde 8. Boom. We zien in de replay dat de thumb, hè, de duim van de handschoen van Holyfield in het oog van Bo kwam. Lijkt niks ernstig te zijn. Ronde 9 is begonnen. Hierna nog 2 rondes te gaan. Dan zitten we aan de 12 rondes. Als het natuurlijk niet al eerder beëindigd wordt. We beginnen weer met jabs. Maar ze hebben denk ik beide, goede rechtsdirecte follow-up van Bo en weer een rechtsdirecte follow-up. Ze landen denk ik niet goed genoeg met die jabs of zo. Die jab op de een of andere manier is hij dus kennelijk niet goed genoeg om, landt niet goed genoeg om daar meer gebruik van te maken. Goede dubbel jab van Holyfield. Vooral vanuit Holyfield zou je toch denken, die jabs landen goed. Waarom blijft hij niet een beetje aan de outside? Hè? Waarom blijft hij niet een beetje buiten? Goeie, ja, moeilijk. Ik wou zeggen, een goede rechtsdirecte van Holyfield. Hè, die dook weer met zo'n rechtsdirecte naar voren. Die landde maar direct erachteraan. Terwijl Holyfield dus zijn stoot pas net afgemaakt heeft. Die rechtsdirecte hangt nog tegen de kaak van Bo aan, bij wijze van spreken. Maar gelijk erachteraan, in die kwetsbare positie waarin Holyfield dan staat, komt die rechtsopstoot van Bo erachteraan. En dat nullifies, hè, dat haalt eigenlijk heel die de glans van die stoot weg. Mooie rechtse counter van Holyfield. Ronde 9 gaat tot nu toe, is een halverwege. Ronde 9 gaat gelijk op. Is mijn idee. Goede linkse directors van Holyfield. Het is zo'n battle of wills. Het is zo'n strijd van wilskracht. Ja, ze zijn al twee natuurlijk moe, weet je wel. Maar door. En dit is wat anders dan een rondje fietsen. Of op de schaatsen en eerst een rondje doen. Alles ook hartstikke knap hoor, dat je door kunt zetten. Maar doorzetten terwijl je echt letterlijk moet incasseren. Zo hard. It takes a special kind of man to do that. Ja, het is telkens, de actie wordt geïnitieerd door Holyfield. Je springt naar voren. En Bo neemt het dan toch over, vind ik eigenlijk. Dus je zou denken van Holyfield leidt de dans. Want die begint telkens met zo'n linkerhoek naar voren. Of een rechtse hoek of rechtse direct om mee te beginnen. Maar de actie daarna. Alhoewel dat wel veel van dit half clinch werk is. Zo, hè, en ook veel stoten tegen de dekking aankomen. De acties daarna die horen toch wel door. Die horen wel bij Bo, zeg maar. Bo haalt het beste toch wel eruit. Uit die exchanges. Boom. Goede rechtse opstoot van Bo. Probeert het nog een keer. Einde ronde. 9 was het volgens mij. Ja. Oké. We hebben tijdens deze minuut rust zien we weer twee knakkers in beeld. De naam van die rechterknakker staan we wel bij. Ik weet niet waar ik hem van ken, maar ik ken hem eens van. Maar goed. Het is ook mooi, weet je. Het boksen is zo'n mooie technische sport. Deze twee heren waar we nu naar kijken, die zijn we aan het uitleggen. We hebben verschillende technieken aan het uitleggen. Maar dus als je leert kijken naar boksen, dan ga je steeds meer dingen opvallen. En dan leer je echt de schoonheid kennen van die sport. Die kleine nuanceverschillen. En dat zal met voetbal of zo ook wel, dat zal vast ook zo zijn. Maar dat is niet mijn sport. Met basketbal of zo kan ik me voorstellen dat ik dat ook wel zo zou kunnen waarderen. Maar wat ik juist zo mooi vind aan het boksen is dat het één iemand is, weet je. Het is één persoon. Alle verantwoordelijkheid voor de winst of verlies, wat je daar doet, het ligt bij één persoon. Ronde 10 is begonnen, boom. Rechts opstoot van Bo. Hoofd van Holyfield knakt achterover. Holyfield valt in de touwen. Bo is een flurry van stoten. 10, 12 onbeantwoorde stoten. Halen Holyfield er net niet uit. Rechts opstoot van boven tussendoor. Holyfield met allebei zijn handen over zijn oren heen. Harde stoten van boven. Is echt aan het choppen nu. Is echt aan het hout hakken. Een paar lichaamstoten ertussen. Holyfield verdedigt door zijn dekking hoog te houden. Naar voren te lopen. En nu af te klemmen. Dus een goede verdediging. Gewoon naar voren lopen in plaats van naar achter en in de touwen. Want dan kan Bo je meten. Zeg maar opmeten met die jab. En dan misschien nog een keer zo'n rechtsopstoot gooien. Een halacious. Een ontzettend scherpe rechtsopstoot. En Holyfield keek niet alleen boom naar het plafond. Maar die keek volgens mij naar achteren zich zo'n beetje. Zo hard ging die stoot. Holyfield lijkt zich hersteld te hebben in ronde 10. Nee, heeft zich niet hersteld. Is moe. Hangt voorover. Probeert af te klemmen. Bo is ook moe. Ja, Bo klemt nu af. Als Holyfield nog wat in de tank heeft, dan is dit het moment voor Holyfield om te shine en om dat momentum weer over te nemen. Want dit was niet alleen momentum shift naar Bo, maar die pakte dit gewoon. Die pakte de eerste helft, toen zit het op 1 minuut 14 nog te gaan in deze ronde 10. Die zat zo dichtbij een knockout als je maar kan zijn, denk ik. Rechts opstoot in de linkerhoek van Holyfield. Rechts opstoot Holyfield, linkerhoek, rechtshoek over de linkse directe van Bo. Door Holyfield. Dubbel linkerhoek, nog een linkerhoek van Holyfield. Zwaaien alle twee, harde rechtse, harde linkse. Boom, rechtse hoek tegen de linkerkant van het gezicht van Bo. Een paar missers, maar die rechtse zat er goed op. Het is in ronde 10, de sting, de scherpte lijkt een beetje uit te stoten te zijn. Met uitzondering van die rechtse opstoot van Bo net. Bo lijkt hier wel zijn kruid echt verschoten te hebben nu. Is actief geweest in de eerste halve minuut van deze wedstrijd. Was misschien zelf verbaasd door de impact van zijn eigen rechtse opstoot bij Holyfield. En is de rest van de ronde eigenlijk passief geweest. En heeft Holyfield nu het initiatief weer overgenomen. maar lijkt nog steeds aangedaan. Boom, rechtsje direct over de linkse van Bo. Bo staat lichtelijk te wankelen op zijn benen. Linkerhoek mooi van Holyfield. Boom, rechtsje direct van beide heren, waar Holyfield de beste van kreeg. Boef, schijnwing, rechtsje direct en linkerhoek van Holyfield. Prachtige ronde 10. Een slugfest noemen ze het dan. We zien wat applaus op de achtergrond. Blurry, maar aanwezig. Dit was die ronde waar ik aan refereerde in het begin van de podcast. 110. Bof, dat was hem. De rechtse opstoot zien we in de replay. En Bo, daarom zie je duidelijk dat Bo zelf verrast was eigenlijk. Bo rent letterlijk achter Holyfield aan. Terwijl Holyfield naar achteren staggert. Naar achteren valt eigenlijk door die rechtse opstoot. Ongelooflijk dat je blijft staan van zo'n stoot eigenlijk, hè. Holyfield uit balans. En na die prachtige opstoot zien we Holyfield nu terugkomen. Heart of a champion. En het echt. Poef. Linkerhoek op het lichaam. Linkerhoek hoog. En zagen we in de tweede helft van ronde 10 Holyfield weer terugkomen. Ronde 11, en de laatste ronde van deze wedstrijd. Een leaping left hook weer. Dus Holyfield duikt in met die linkerhoek. Heeft Bo zijn kracht weer terug. Boom, links uit de rechter uit de linkerhoek. Op het lichaam counterde van Holyfield. Boom. Holyfield wordt geraakt door een linkerhoek. En je ziet Holyfield, zag je met zijn bokshandschoen, zag je de binnenkant handschoen, zag je hem even zijn gezicht afwrijven. Poef, rechts direct erachteraan. Boom. Holyfield in de touwen, Holyfield neer. Op 2:25 nog te gaan en 11. Dus Holyfield staat alweer, maar we hebben nog ruim 2 minuten te gaan in deze ronde. Je zag op een gegeven moment Holyfield hem over zijn gezicht wrijven van fuck, wat is er gebeurd? En nu is Bo wordt weer wild. Het kleine beetje energie wat hij denk ik nog heeft, is hij nu aan het spenderen. Dat zal voor hem nu alles of niks zijn. Holyfield ging neer. Linkerhoek zette het allemaal op. En een beetje ongemakkelijke rechtse half schuin tegen het achterhoofd van Holyfield, omdat hij in de touwen hing, zorgde ervoor dat hij door zijn knieën moest tegen de canvas. Maar hij staat weer, Holyfield probeert te clinchen. En dat lukt hem goed ook. Hij heeft zo weer een halve minuut gewonnen. Wat tijd. Alles wat Holyfield doet, alle aanzetjes die hij maakt, zeg maar, worden gelezen door Bo. Hij heeft Bo nog niet weten te verrassen. De beste stoten van beide heren zijn opstoten geweest, dichtbij. En daar heeft ze eigenlijk onorthodox, hè. Dat is eigenlijk ongebruikelijk voor de grotere man. Maar ook daar heeft Bo tot nu toe het overwicht. Allebei de heren clinchen, zijn kapot. Holyfield is natuurlijk ontzettend snel en hard begonnen, hè. Die eerste paar rondes, als je je nog kunt herinneren van deze wedstrijd. Holyfield zette natuurlijk een ontzettend heftig tempo. Een goede restie direct lead nu van Holyfield. Op de kaaklijn van Bo. Deze ronde natuurlijk scherp begonnen door Bo. De tweede helft van de ronde door Holyfield nu met nog 30 seconden te gaan wel overgenomen. Ja, dat is het, hè. Dat vind ik ook zo vet aan het boksen. Is dat je kan niet zomaar agressief gaan mappen. Want dat kost je dus wat. Het kost je energie. En als je ervoor gaat om een gast knock-out te slaan bijvoorbeeld, dat is prima. Maar dan weet je dat je de rekening krijgt als die gast blijft staan. Er was één Pool, een teringleier is dat, zeg maar. Die vroeger bij Sportschool bokste. Zo nu en dan, waar ik dan ook wel eens bokste. Vaak een brede grote gast. Hè, dus veel spiermassa. En die probeerde me. En iedereen probeerde me gewoon te vermoorden, zeg maar. In de eerste ronde niet eens eigenlijk. Maar laten we zeggen, in de eerste halve minuut van de ronde. Dan werd hij moe en dan draaide hij om. Dan zei hij van, no, ik ben moe en ik stop ermee. Op een gegeven moment probeerde hij voor de zoveelste keer dat te doen. Toen liep hij weg, langs de muur eigenlijk. En toen, terwijl hij wegliep, zeg maar, nee, niet weer, zeg maar. Toen heeft hij een linkerhoek om zijn oren gekregen. En linkerhoek tegen zijn oren en rechterkant van zijn kop tegen de muur. Dat is helemaal niet zo netjes. Maar het is een hele vervelende streek. Dat doe je niet in boksen. Als je dit beluistert en je hebt zelf ooit vechtsport gedaan. Je kan niet proberen iemand af te maken, echt letterlijk. Terwijl je een grote sterke vent bent. En dan na een minuut zeggen van al je energie verspild te hebben, zeggen van nee, laat maar. Ik stop ermee. Nee. Dan komt de rekening. En die rekening die kan voor Holyfield hier ook betaald zijn nu. Te actief, te agressief in het begin. Te veel offensief. En veel ifs allemaal. Waardoor hij nu te moe is. Terwijl hij nog steeds nu in ronde 11 en 12, de laatste rondes. Eigenlijk is Holyfield in de laatste rondes inderdaad wel de fittere, de betere bokser. Ondanks dat hij in het begin al veel van zijn gas verbruikt heeft. Waren het niet voor die krachtige, harde raken stoten van boven die toch die ronde domineerde eigenlijk. Want als je terug gaat bekijken, dan zijn er niet veel stoten geweest die echt flush raakten, die echt zeg maar right on the money precies goed waren. Maar die paar die we ons kunnen herinneren, ja, die waren allemaal van boven, hè, die indrukwekkende stoten. Laatste ronde nog 1 minuut 12 te gaan. Wat kunnen de heren nog eruit halen? Weer die stap in linkerhoek van Holyfield. He, die typische stoten, die inspring rechts directe en die inspring linkerhoek, waarmee Holyfield de afstand tussen hem en Bo probeert te verkleinen. In het begin van de wedstrijd landde die niet, maar je ziet dat hij nu wel begint te landen. En dat zou best op kunnen duiden dat Bo inderdaad als sparringspartner daar open voor stond. Dat Bo zichzelf misschien niet zo goed verzorgde toen, minder getraind had, minder klaar was voor dat soort stoten. Want die beginnen nu wel te landen. Alleen de vraag, is het te laat voor Holyfield? He, wat die hier dus nu de kampioen nog is, blijft hij dat na deze komende 25 seconden in ronde 12 nog? Mooiste combinatie van Bo is eigenlijk de links- en de rechts directe. He, dus die stoten van buitenaf, het is zo basis, weet je wel. Zo baas, links zit de restje directe. Maar het doet niet genoeg eer aan de nuances die hier binnen een links zit de restje directe zijn. Subtiel. De snelheid, de impact, de timing waarmee het gegooid wordt. En de wedstrijd is afgelopen met een mooie stotensalvo van beide heren. Bo rent rond, hand in de lucht. Holyfield geen hand in de lucht, wordt door zijn trainer mee naar de hoek geholpen. Mensen juichen in de hoek van Bo. Zijn ervan overtuigd dat ze de wedstrijd gewonnen hebben. Valt nog te bezien. Hoe zou je dat nou eens zeggen? Een klassieke regel in het boksen. En minder nu in het MMA inmiddels. Is dat als jij de kampioen bent. Dan moet die ander de titel van jou afnemen. He, dus dan moet je laten zien, ja hoor, Bo heeft hem gewonnen. We zien de beelden van een springende Bo. Die is oprechte blijdschap. Ja, en dik verdient ook. Hij heeft de titel ook wel weggenomen van Holyfield. Ja, die rechtsopstoot in ronde 10. En daarna die knockdown, die begon met de linkerhoek. Oké, okay. De rest trekt er achteraan. Ik zet de video weer uit. Ik vond het vet om de video weer eens een keer terug te zien. Om die wedstrijd weer een keer terug te zien samen met jullie. Hopelijk vond je het ook gaaf. Heb je nou verzoekjes voor wedstrijden? Laat het me vooral weten. Via zweefsteken.nl kun je me vinden. Dan kun je me via e-mail een e-mailtje sturen. Dat vind ik altijd leuk om verzoeknummertjes te draaien. We zijn toch een beetje de podcastpiraten van Boxen Nederland hier. Dus laat het me vooral weten en dan gaan we samen naar kijken. Bedankt voor het luisteren voor nu. Fijne dag en tot later.